Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is de najaarszendingscollecte, bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Eve de Haas, Muskenstand 4... die in Dekkerswald in Groesbeek verblijft, en voor de heer Schoenmakers uit Kesteren, die in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede wordt verpleegd. Danken mogen we met het echtpaar Oegema Muit, Appelgaard 7, dat gisteren 40 jaar getrouwd was. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten van deze week. Vanavond na de dienst is er sing-in. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Vrijdagavond om 19:45 is er gelegenheid tot doopaangifte. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan graag even een telefoontje of een mailtje naar dominee Zonneberg. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Herman Roodbeen en Corine Roodbeen van de Koot uit Opheusden hebben alsnog inzegening van hun huwelijk gevraagd. Ze hebben het als gemis en daarom als zonde ervaren dat zij destijds zonder God begonnen zijn. Dat God niet zonder hen wilde, heeft hij hen op meerdere manieren al zegenend duidelijk gemaakt. Vandaar hun verzoek aan de kerkenraad om een huwelijk alsnog in te zegenen, wat voor hen een gezegend nieuw begin mag betekenen. De kerkenraad heeft met hun verzoek ingestemd. De huwelijksinzegening zal Deo Volente plaatsvinden tijdens de dienst van volgende week zondagmorgen. Wij bevelen hen in uw voorbeden aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 57, vers 5. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid, ik ben gered. En ook vers 7. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. Ik noemde u het 5e en het 7e vers van Psalm 57. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 85 en daarvan de laatste twee versen, 3 en 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft, dan wordt gedaan van waarheid blij ontmoet. 3 en 4 van Psalm 85. versen 5 en 7 van Psalm 27 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting van de Heer Jezus Christus. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Wat was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat er verder volgt in het 5e en in het 7e vers van Psalm 27. Nu eerst luisteren we naar de wet van onze God en de samenvatting die de Heer Jezus Christus gaf. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En wat eist de wet van God van ons? Dat leerde ons de Heere Jezus in een hoofdsom. Toen hij sprak: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, u die de God van het woord bent, uw woord heeft al geklonken. In die 10 woorden die we hoorden, de 10 geboden die u aan Mozes gaf om mee te nemen de berg af en beneden het volk voor te houden. Wat bleken ze breekbaar te zijn, omdat Mozes uit woede ze op de grond gooide. Hij die wist wat erin stond en ingegraveerd stond en voor ogen zag wat er gebeurde toen het gouden kalf werd aanbeden en men er rondomheen huppelde. Ja, Heere, uw geboden zijn breekbaar. We gooien ze soms zomaar op de grond of staan erop te dansen en we gaan onze eigen gang. Als we heel eerlijk zijn en uw wet, de 10 woorden, zijn als een spiegel in ons leven en we kijken zo van moment tot moment, van dag tot dag en op zondagmorgen in het bijzonder in de spiegel, dan kunnen we niet zeggen dat altijd alles zo gladjes is verlopen. Maar waren daar ook telkens weer opnieuw de dingen die u in de eerste plaats wel een vreselijk verdriet gedaan moeten hebben. Als we er niet toe kwamen om u lief te hebben als eerste, als bovenste, als allerhoogste en onze naaste als onszelf. Als we er niet toe kwamen, bewust of onbewust, en zelf maar ons eigen gang gingen. Heere, dat doet u verdriet, maar geef dat we het zelf ook opmerken en we iets gevoelen van de pijn die het u doet en ook wat het u gekost heeft om dit weer op te ruimen, weg te doen. Heere, want we weten het, onze zonde u te belijden, dan vergeeft u ze ook. Daarom nemen we ook de toevlucht tot u, want bij u is vergeving niet om maar raak te leven en om onze eigen gang te gaan, maar om het te vragen, telkens weer opnieuw, Heere, maak ons door uw woord en door uw geest uw wegen bekend en leid ons, ga ons daarin voor en dat we dan ook volgen, stap voor stap, voetje voor voetje. Verlos ons, o God, van onze dwaalwegen, van onze doodlopende wegen, van het gaan van onze eigen gang. En leid ons op de weg die u voor ogen staat. De weg ten leven. En dan weten we, het is niet altijd een vierbaans snelweg. Zoals de A15. En we kunnen maar door. En soms kunnen we niet eens de volgende bocht overzien. En soms gaat hij de hoogte in en dan weer de laagte. Maar het is goed om te weten dat u voorop gaat. En waar u vraagt om te volgen, en dat vraagt u heel ons leven lang, of we nu jong zijn of oud, daar is het goed. En ook goed toeven. In alles en door alles heen. Heere God, leid ons, ook vanmorgen, als we weer stilstaan bij gedeelte uit uw woord. Schenk ons de tegenwoordigheid van uw geest, hier in de kerk en thuis bij de kerkradio, maar ook op de kindernevendienst en zondagsschool en bij de oppas. En laat ook daar en hier te merken zijn dat u die God bent die erbij is en erbij blijft en niet van wankelen of wijken weet. Heere, schenk ons zo uw zegen in ons luisteren, orgelspel, zingen, spreken, als we koster zijn, maar ook straks als we onze gaven mogen geven. Laat alles mogen zijn vol eer bied. En daarmee bedoelen we, we bieden u de eer die u waard bent om te ontvangen. Hoor ons uit genade alleen. Omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, onze Heiland. Amen. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in Genesis 24. Nou is dat een beetje een lang hoofdstuk. Van 67 versen. Dus we lezen de eerste 9 versen. Genesis 24, de versen 1 tot en met 9. En de laatste 10 versen, Genesis 24, vanaf vers 58 tot en met 67. En dan loopt het zowel in de schriftlezing als in de preek uit op vers 67, wat we als tekst gekozen hebben. Genesis 24, de eerste 9 versen. Abraham nu was oud en welbedaagd en de Heere had Abraham in alles gezegend. Zo sprak Abraham tot zijn knecht, de oudste van zijn huis, die regeerde over alles wat hij had. Leg toch uw hand onder mijn heup, opdat ik u doe zweren bij de Heere, de God des hemels en de God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochters der Canaanieten, in het midden van welke ik woon, maar dat ge naar mijn land en naar mijn maagschap trekken zult en voor mijn zoon Isaac een vrouw nemen zult. En die knecht zeide tot hem, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land. En zal ik dan uw zoon moeten terugbrengen in het land waar gij uitgetrokken zijt? Abraham zei tot hem, wacht u dat gij mijn zoon niet weer daarheen brengt. De Heere, de God des hemels, die mij uit het huis van mijn vader en uit het land van mijn maagschap genomen heeft en die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, zeggende, aan uw zaad zal ik dit land geven, die zelf zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. Maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult ge rein zijn van deze mijn eed. Alleen breng mijn zoon daar niet weer heen. Toen legde de knecht zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem over deze zaak. Dan gaan we verder lezen in vers 58. Dan heeft de knecht van Abraham door de engel van de Heere naar Nahor gebracht, Rebecca op het oog gekregen, en die is dan degene die mee mag als vrouw voor Isaac. En dan lezen we in vers 58, en ze riepen Rebecca en zeiden tot haar, zult gij met deze man wegtrekken? En ze antwoordde, ik zal trekken. Toen lieten ze Rebecca, hun zuster, en haar voedster trekken, als ook Abrahams knecht en zijn mannen. En zij zegende Rebecca en zeiden tot haar, o onze zuster, wordt gij tot duizenden miljoenen en uw zaad bezitten de poort van zijn haters. En Rebecca maakte zich op met haar jonge dochters en ze reden op kamelen en volgden de man. En die knecht nam Rebecca en trok heen. Isaac nu kwam van waar men komt tot de put Lachairoi. En hij woonde in het zuiderland en Isaac was uitgegaan om te bidden in het veld tegen het vallen van de avond, en hij hief zijn ogen op en zag toe. En ziet, de kamelen kwamen. Rebecca hief ook haar ogen op. En ze zag Isaac, en ze viel van de kameel af. En ze zei tot de knecht, wie is die man die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zeide, dat is mijn heer. Toen nam ze de sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde aan Isaac al de zaken die hij gedaan had. En dan volgt het slotwoord, het slottekst. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebecca. En ze werd hem tot vrouw. En hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na de dood van zijn moeder. Tot zover onze schriftlezing en ons tekstgedeelte. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we zingen uit Psalm 90 en daarvan de versen 8 en 9. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen, laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. 8 en 9 van Psalm 90 zingen wij. Gemeente des Heren, Sarah is gestorven. Vorige week stonden we stil bij haar graf. En het eerste stukje grond was dat. Eerste eigen grond in het door God aan Abraham beloofde land. Dat was wat. Een graf als glimp van de toekomst. We hebben toen ook de lijn doorgetrokken naar dat andere graf, dat open graf, dat lege graf in de hof van Jozef van Arimathea, waar de Heere Jezus ingelegd was. En waar de Heere Jezus eigenlijk ook in gebalsemd had moeten gaan worden, wanneer je de vrouwen hun gang had laten gaan. Maar waar Jezus ook triomferend uit opstond. En laten we dat ook niet vergeten. Welke toekomst en welk beloofd land daardoor geopend is. Dat bemoedigt mij. Dat geeft mijn leven uitzicht door het geloof in de Heer Jezus Christus. We hebben toen ook gezegd dat de beloften die in Genesis 12 gedaan waren, in vervulling gingen. Een land, het prille begin is er. Een zoon, Isaac, die werd geboren. Weer een belofte, heerlijk vervuld. Maar is dat dan alles? Staat er niet soms nog meer uit aan belofte? Dat is wel de grote vraag. Hoe nu verder? Zonder nageslacht. Groot nageslacht dat ook beloofd was. En als Isaac daar rondloopt, ook na het overlijden van zijn moeder, ja, dan is hij nog vrijgezel. En dan komt, als dat zo blijft, er van een nageslacht niets terecht. En dat is eigenlijk het volgende probleem voor Abraham. Kun je nagaan hoe hij met de belofte gewoon bij het woord van God leefde. En eigenlijk trappelde hij van ongeduld. Bezig met de belofte van God. Wat zegt me dat? Ik ben toch ook gedoopt? En u en jij? En wij die voor de doop stonden, hier of elders voor in de kerk, dan mag je bezig zijn en bezig blijven met de belofte van God. Abraham, zei ik, trappelde van ongeduld. Want wat hem betreft mag het toch ook allemaal niet meer te lang gaan duren. Laten we wel wezen, hij wordt ook ouder. Misschien dat je het herkent, juist ook in het kader van die beloften. Dat je je zorgen maakt om je kinderen, je kleinkinderen, in wat voor een wereld dat ze opgroeien en hoe hun toekomst eruit zal zien. Of welke zorgen ik me misschien nu al maak omdat, nou, en vul maar in. Dergelijke dingen kunnen je bezighouden, kunnen je soms ook slapeloos nachten bezorgen. Kunnen je verdrietig maken. Je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. En dan is het zo goed om daarover te praten. Met God? Jawel, ik mag ten hemel schreien. Mag erover praten met hem. Mijn hart luchten, mijn hart uitstorten. Mag erover praten met die ander, met mijn naaste, die er ook van weet om mijn hart te luchten en ook het hart te hebben om verder te kunnen. En dan zijn misschien niet 1, 2, 3 al de problemen verdwenen als sneeuw voor de zon. Maar de herkenning en de erkenning, het lotgenoot zijn, als christen elkaar te kunnen steunen. Dat is belangrijk. Dat is onmisbaar. Wat doet Abraham hier? Hij heeft immers ook, maar dan in een totaal andere zin, zorg om zijn kind. De zorg die Abraham heeft om zijn kind gaat over diens nageslacht. En dat doet Abraham dan zijn knecht erop uitsturen om een vrouw voor Isaac. Nergens wordt hier in dit hoofdstuk de naam van die knecht genoemd. Heel veel mensen denken van we hebben dan zeker te maken met de ons bekende knecht van Abraham, Eliezer. Jongstleden woensdag lazen we nog van hem in Genesis 15 met de dankdag. Toen Abraham helemaal nog geen zoon had en toen werd eigenlijk Eliezer als een soort zoon van zijn huis genoemd en ook al als toekomstig erfgenaam haast al bekeken. Eliezer, prachtige naam, God is mijn hulp. Is hij het die hier ook door Abraham wordt ingeschakeld? Het staat er absoluut niet bij, het is heel opmerkelijk. Moeten wij hem er ook maar niet inlezen, denk ik. Laten we het maar gewoon in het midden laten. Het is in elk geval zijn knecht, een heel belangrijke knecht, de belangrijkste knecht die Abraham de boodschap meegeeft ten aanzien van zijn aanstaande schoondochter. En Abraham die zegt erbij, ze mag niet komen uit het land van de inwoners, van de bewoners van het beloofde land. Ze mag niet uit de Kanaanieten komen. En niet uit degene die God niet kennen en die hem niet dienen en die hun eigen baals erop nahouden. Moet je nagaan dat dus je vader voor jou beslist als het gaat om een vrouw, om een nageslacht, vanwege de God van het verbond. Ja, jongelui, dat doen we tegenwoordig anders, hè? Daar hebben we onze ouders helemaal niet voor nodig. Dat zoeken we zelf wel uit. Dan staan mijn ouders buiten. Abraham die waarschuwt hier zijn knecht. Niet uit de Kanaanieten. Daar woont Abraham midden tussen. Is dat nou het land dat God hem wijzen zou? Is dat nou hier het beloofde land? Het heidense gebied waarin God onbekend is? Nou, dat belooft wat. Toch? Als je daaraan toe bent, weet je hoe belangrijk dan welke levenspartner is? En dat je bij het aangaan van een relatie God niet uitsluit, maar hem erbij betrekt. Heel bekende regel, ik haal hem uit het Nieuwe Testament. Heb de wereld niet lief. Zo lees ik daar. En blijkbaar ligt daar die angst van Abraham voor een schoondochter uit de Kanaanieten. Nee, vandaag de dag hoef je daar niet meer met je kinderen over te praten en mee bij hen aan te komen. Maken ze zelf wel uit. Vroeger waarschuwden de mensen je nog wel eens twee geloven op één kussen. Daar slaapt de duivel tussen hoor. Toch hoor je achteraf nog wel eens oudere mensen dat ze hun kinderen gewaarschuwd hebben en dat ze zorg hadden toen en soms ook zorg hebben nu nog en te begrijpen. Ik denk dat je als ouders toch wel een zekere verantwoordelijkheid hebt naar je kind, naar je kinderen toe. Je hebt als ouders een stuk meer levenservaring, meer levenswijsheid. En je hebt misschien te veel gezien, te veel gemerkt, te veel gehoord. Verlies je niet aan de wereld die van God afgekeerd is, terwijl de wereld van huis uit Gods schone schepping was. Gods sieraad. Paulus op zijn beurt, hij was dan wel niet getrouwd, maar hij schreef wel, trek geen ander juk aan met de ongelovigen. Want vergis u niet en vergeet dat ook niet. Jong en oud en iedereen vanmorgen hier en thuis en waar dan ook, vergis je niet. Het leven van het geloof, dat is en blijft toch altijd weer het leven onder de belofte van God. En die moet je niet voor de voeten gaan lopen in eigen wijsheid, die dwaasheid is. Geen meisje uit de Canaanieten, zegt Abraham tegen zijn knecht. Nee, die knecht moet gaan naar mijn land, naar het gebied waar mijn familie vandaan komt. Zo zegt Abraham dat. Dat is heel mooi om te zien dat God hem destijds op deze manier ook geroepen heeft. Alleen dan niet met dat mijn, maar ga uit uw land en uit uw maagschap. En nu stuurt Abraham zijn knecht weer terug naar datzelfde land en naar datzelfde stuk familiegebied, die maagschap. We zouden haast zeggen, dat blijft blijkbaar trekken voor Abraham. En dan krijgt die knecht nog een waarschuwing mee. Hij mag niet Isaac daarmee naartoe nemen. Stel je voor dat hij niet meer terugkomt. Dat hij het in zijn voorland, waar zijn vader vandaan komt, zo goed getroffen heeft en het zo goed naar zijn zin heeft. Stel je voor, wat moet er dan met de belofte van het beloofde land? En een kind, een zoon en een nageslacht. Dan zou land en nageslacht gescheiden gaan leven en dat kan niet Gods bedoeling zijn. Kijk, en dan gebeurt er iets belangrijks en daar leer ik van, dat is een leermoment zou je kunnen zeggen. Abraham die maakt zijn zorg tot Gods zorg, omdat God beloofd heeft, heeft Abraham hem geloofd, tot hiertoe ook nog, ja nog steeds, want Abraham weet, God houdt woord en daar hou ik hem aan. Ook al ging dat voor Abraham, en voor wie eigenlijk niet, vaak met vallen en opstaan. Ook nu weer doet hij een belijdend beroep op God. En hij zegt eigenlijk in Gods naam tegen zijn knecht, je krijgt een knecht van God mee onderweg. Een bode voor je aangezicht, een engel als wegwijzer. En die leidt hem dan naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. En Abraham die geeft mondeling richting aan de zoektocht van ga maar naar mijn familiegebied. En de engel die brengt hem precies wat hij wezen moet. En die knecht van Abraham is er gekomen. Hij komt eraan op de tijd dat de kudden te drinken krijgen. En dan vraagt hij God om een teken. Hij vraagt het meisje dat na zijn verzoek om drinken, om water, ook nog aanbiedt om zijn 10 kamelen water te geven. Dat meisje zal het zijn. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat is niet zomaar iets hoor. Kijk, dat ze een emmertje water put voor die knecht. Daar zal heel wat een vreemdeling in een vreemd land. Maar daarna vraagt ze niet nog even om de cactussen water te geven. Dat is gauw gebeurd, want die hebben maar heel weinig water nodig. Maar 10 kamelen water geven, vergis je niet. Daar gaan liters water doorheen. Door 1 kameel al. En dan dus te keer 10. Maar zo gebeurt het. En dan weet die knecht, dit is ze. En dat is dan Rebecca, achternichtje van Abraham, zo blijkt. Zij moet mee naar het beloofde land. Zij moet de vrouw worden van de zoon van Abraham. Zij moet de moeder worden van een groot nageslacht. Wat lopen de dingen hier wonderlijk en wat grijpen ze in elkaar? Wat zeg je daarvan? Zie je Gods hand erin? Vind je het niet geweldig? En wanneer de knecht van Abraham dan zijn verhaal, het verhaal van de levensweg van zijn baas van zijn heer gedaan heeft, dan wordt het tijd om toch spijkers met koppen te gaan slaan. En Laban en Betuel zien op hun beurt ook Gods leiding in, dat het zo gegaan en gedaan is. En ze geven hun toestemming om Rebecca mee te laten gaan. Ze opperen nog even de mogelijkheid om haar nog een dag of 10 te laten blijven thuis. Om, ja, een soort ontwenningskuur zeker. Maar dat hoeft niet, dat wuift ze weg. Op staande voet gaat ze mee, om zo te zeggen. Daar hoeft ze niet eens nog een nachtje over te slapen. En al reizend naar het beloofde land, komt Isaac hen al tegemoet. En dan gaat het daar geheel volgens de regels van het ceremonieel. Dan doet ze gauw haar sluier om, een doek, een omslagdoek. Ze mag nog niet herkenbaar zijn. En de knecht van Abraham die vertelt dan aan Isaac hoe het hem vergaan is en dat hij Rebecca heeft meegenomen uit dat verre familieland vandaan. En dan volgen die slotwoorden van de tekst. Dan wordt Rebecca naar de tent van Sara gebracht. En dan pas komt het eruit, komt het naar boven toe, zou je kunnen zeggen, hoe hoog of hoe diep het bij Isaac zat dat zijn moeder was heen gegaan. In het vorige hoofdstuk hebben we gelezen dat Abraham, die had Sara in diezelfde tent beweend en beklaagd. Maar over Isaac werd met geen woord gerept en stond er ook geen woord geschreven. Waar was die jongen, die zoon van zijn moeder, in dat hele rouwproces en rondom die begrafenis en bij het aankopen van dat graf? Uit deze ene slotzin van Genesis 24 blijkt zoveel dat ondertussen onder de oppervlakte wel degelijk aanwezig is geweest. Terwijl Isaac bij de begrafenis van zijn moeder ongenoemd wordt. De grote afwezige. Maar hier merk je het uit dat slotvers. Isaac, mag ik het zo zeggen? Isaac is een echt, en ik bedoel dat niet nadelig hoor, of vervelend, maar Isaac is een moederskind geweest. Kind van zijn moeder, zeer op haar aangewezen. Ook al lees je daar verder maar heel weinig van. Een moederskind, dat is geen schande. Absoluut niet. Maar met geen woord wordt er hier verder over gesproken of geschreven. En als je zo wordt verzwegen, kom je dan wel toe aan rouw, aan het verwerken daarvan, aan het gemis, een stuk eenzaamheid. Staat er zo nadrukkelijk, Isaac die werd getroost. En dat betekent letterlijk, hij kan weer opademen. Al die tijd heeft hij in de benauwdheid, in de beklemming geleefd. En nu kan hij weer verder. Zonder moeder, weliswaar. Maar met zijn vrouw. Waarbij ik dan denk, kan dat mekaar ooit vervangen? Let u ook even op de volgorde die hier beschreven wordt in dat laatste vers. Als je vandaag de dag naar een film kijkt of als je bepaalde romans leest, dan gaat het er meestal totaal omgekeerd aan toe. Dan liefde. En dan leeft men zich eerst eens flink uit. En misschien komt het dan nog ooit eens tot een huwelijk. Wat zijn er vaak een wegen en omwegen vooraf gegaan aan onze liefdes en onze liefhebberijen. Maar je kunt je ook afvragen, was God erin? En bleef God erin? Moet je over nadenken. En dat ontslaat je niet en nooit van je eigen verantwoordelijkheid hoor. Kijk wat hier van Rebecca geschreven staat. En heel haar voorgeschiedenis en hoe dat gelopen is. Hoe wonderlijk. Ik vind dat mooi. Ik vind dat prachtig, maar ik vond heel typisch. Ik wist dat helemaal niet. Wat haar naam betekende. Toen schrok ik. Haar naam betekent verlokker. En ook al leidt God haar uit Mesopotamië weg naar het beloofde land, haar naam blijft verleidster. En als je heel even maar denkt aan de geschiedenissen die nog gaan volgen, we hebben het daar verder niet over. Hoe ze later haar liefhebbende man meehelpt bedriegen tegen het eind van zijn leven, wanneer hij zo zeer gehandicapt is aan zijn ogen. Dan denk ik, Isaac, was je misschien al niet ziende blind. Je wordt dan weliswaar getroost na de dood van je moeder. Maar Isaac, heb je misschien te veel op deze vrouw, op jouw vrouw, geleund nadat je moeder wegviel? Want dit lieve, en er staat ook gewoon geschreven dat ze er schitterend uitzag. Dit prachtige meisje, Rebecca. Dit hulpvaardige meisje. Die sterke boerin, zou je haast zeggen. Die toch maar mooi 10 kamelen even te drinken geeft. Ze groeit wel uit tot een bedriegelijke oude vrouw. En dan denk ik aan de psalm die we straks gaan zingen, psalm 146, waarin we gewaarschuwd worden om niet op mensen, om niet op prinsen te betrouwen, ons vertrouwen te stellen. Want, nee, sorry, daar vind je toch echt niet je heil bij. Hoe getroost je misschien ook voor het moment, tijdelijk je ermee bent en een goed gevoel erbij hebt. Ik vind het altijd zo opmerkelijk van psalm 146. Dat daar geschreven staat. Wel gelukzalig is degene die de God van Jacob. Dat is de zoon van Rebecca. De zoon van die verleidster. Bedrieger. Betekent zijn naam Hielelichter. Maar er staat dan ook niet geschreven, wel gelukzalig is degene die Jacob tot zijn hulp heeft. En wie zijn troost vindt bij Jacob, of bij Rebecca, of bij Isaac, of bij welke andere naam we ook invullen. Maar wel gelukzalig is degene die de God van Jacob, en de God van Isaac, en de God van Abraham, en de Vader van onze Heer Jezus Christus tot zijn hulp heeft. Want dat is wel onze betrouwbare Heere en Heiland. Die betrouwbare God van onbetrouwbare mensen. Hem tot je hulp. Hem tot je troost. Mensen vallen tegen. En mensen ontvallen je. Vroeg of laat. De ene keer heet ze Sarah. De andere keer heet ze Rebecca. En beide zijn deze vrouwen weggedragen in die spelonk van Machpela. En je kunt natuurlijk zeggen, en we belijden dat ook, God leidt, jazeker, in dit tijdelijk leven ook. Maar meer nog ook naar zijn toekomst, naar zijn beloofde land. Zo werd Isaac hier getroost, ja, en u, jij en ik. Wat is onze enige troost? Dat we een mooie Rebecca hebben. Maar ondertussen. Nee, mijn enige en eeuwige troost, zowel in het leven als in het sterven, in voor- en in tegenspoed, is dat ik niet van mezelf ben, maar het eigendom van Jezus Christus. Dat troost me. En daardoor kan ik elke keer weer opnieuw ademhalen. En op adem komen. Onderdak te zijn bij hem van wie ik belijd bij u, schuil ik, Heere, mijn schild en mijn loon. Wat een trouw en wat een troost en wat een genade. Verbaas je je er maar over, iedere dag weer opnieuw. En loof hem, nu en straks en vanavond en morgen weer, alom. Amen. We gaan het samen doen met de woorden van Psalm 150, het eerste en het laatste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom, looft God naar zijn hoog bevel met het klinkend cymbel. Spel 1 en 3 van Psalm 150. Samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we bij u getroost mogen worden. En dat hoeft niet altijd te slaan op verdriet. Maar we mogen opademen in de levensruimte die u geeft. Dank u ervoor. Zelf kunnen we daar niet voor zorgen. En we danken u dat u die God bent. Die leidt en die wijdt als een goede herder. Die geschiedenis schrijft. Soms, zo vaak, steeds weer anders dan dat wij hem geschreven zouden hebben. Maar dat doet ons zien op u, de God van Jacob, die te vertrouwen is door en door, omdat u woord houdt en uw woord waar maakt en doet wat u zegt. Heren, we danken u dat u de God van onze doop bent. Een veelbelovend God, een allesbelovend God, maar u doet het ook. En leer ons om te leven bij uw belofte, u daaraan te houden en onszelf daar ook aan gehouden te weten. Heren, we bidden van u. Vergeef het ons als we het vergaten, om u aan uw woord te herinneren, of om maar onze eigen gang te gaan. Leer ons te leven van de weg die u wijst, de weg die u bent in de Heer Jezus Christus. En doe ons die gaan naar het beloofde land. Heren, we willen u vragen, zorgt u ervoor dat uw woord ons niet loslaat, maar laat uw geest werkzaam zijn, ons telkens weer herinnerend aan wat geschreven staat, en dat we daarmee onderweg mogen zijn door dit leven. Bescherm en bewaar ons voor uw grote tegenstander, die juist dat woord ons telkens probeert afhandig te maken, waar andere woorden voor in de plaats geeft, uw woord verdraait, zelfs op zijn kop zet. En doe ons daarom te meer buigen onder en buigen over uw woord, om dat ons eigen te maken. Heere God, we bidden u voor degenen die in rouw gedompeld zijn. Heel in het bijzonder bidden we u voor de familie De Wilde. Nu afgelopen woensdag de moeder van Gerry vrij plotseling kwam te overlijden. En ze morgen voor de taak staan om haar ten grave te dragen. Laat ook dan uw woord voor deze familie en allen om hen heen tot troost zijn en tot bemoediging. En dat ze mogen merken dat u het bent in de Heer Jezus Christus die de dood hebt overwonnen. Ook al blijft het dan nog wel onze laatste vijand. Maar dat we ook in zijn kracht meer dan overwinnaars zijn, ook in deze. Help hen en allen die rouw dragen van langer of korter tijd geleden zo voort. En dat ze daardoor getroost mogen worden. En mogen merken dat u een God van nabij bent. Heere God, we bidden u voor de familie Oegema, die gisteren mocht stilstaan bij hun 40-jarig huwelijksjubileum. Wijs ook hen de weg, achter de weg, de waarheid en het leven aan. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Tot hiertoe hebt u hen geholpen, gedragen. Doe dat ook naar de toekomst toe, in dankbaarheid en ootmoed. We bidden u ook voor Herman en Corine Roodbeen, die een huwelijksinzegening hebben aangevraagd en samen met ons als gemeente daarheen mogen leven naar de dienst van volgende week zondag. Draag ons, o God, in al deze dingen en dat we ons ook gedragen mogen weten onder uw zegen, de zegen van uw woord, uw trouw. En wees ons zo een God van nabij. Heere God, we bidden u voor onze synode die in de komende week vergadert. Ook over het bestaan van u. Laat daar uw woord maar open gaan. en menselijke gedachten en redeneringen maar achterwege. En dat het getuigenis van wat geschreven staat, dat dat vast en zeker is, dat dat mag klinken en door mag dringen. Werk daarom daar ook met uw geest, door uw woord, in alle hoofden, meer nog in alle harten. En dat daarom ook de monden mogen overlopen tot eer van u. En niet wat wij ervan denken. Heere, laat zo uw naam en de zaak van uw koninkrijk zijn loop hebben over het hele rond van de aarde. Zegen daarom ook het werk van de GZB, waar we straks in het bijzonder onze gaven voor mogen geven. En laat tot aan de uiterste einde van de aarde gehoord worden wie u bent. De God die betrouwbaar is en betrouwbaar blijft. De God die troost en bemoedigt. De God die verder doet kunnen en zonder wie we geen leven hebben. Gedenk de zieken thuis, in de zorginstellingen. Gedenk Eef de Haas in Dekkerswald en meneer Schoenmakers in Ede. En geef, Heere God, dat ook bij hen en in hun omgeving het oog, het hart op u geslagen is. De God van ons leven. Wij vragen u deze dingen, Heere, onverdiend. Zijn ze niet waardig? Hebben het er niet naar gemaakt? De onbetrouwbaarheid is aan onze kant. Maar we vragen het van u, tot wie we mogen gaan in ons bidden. In de wetenschap dat u die God bent, die hoort en verhoort. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. En daarna zingen we van Psalm 146, de verzen 1, 2 en 3. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 1, 2 en 3 van Psalm 146. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.